Als er nog kinderen van groep 1 tot en met 8 in de zaal zijn, dan mogen ze op dit moment, als ze dat willen, naar hun eigen dienst. Er is kinderdienst. Maar jullie zijn ook van harte welkom om gewoon hier te blijven. Want Joël gaat spreken en ik wil vragen of hij naar voren komt. En Joël is leuk om naar te luisteren voor alle generaties. Dus kids, ga lekker of blijf lekker hier. De keus is aan jullie. Yes. Nou ja, dat denk ik niet, want ik ken Joël namelijk al best wel heel erg lang. Ik denk, ik had het er met mijn moeder over vorige week of van de week, wat mijn allereerste herinnering aan Joël was. En toen zei ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet, want Joël is er gewoon altijd al geweest.
Ja. Zo oud ben ik dan weer, ja.
Ja, nee, Joël die is al jaren betrokken bij het tienerprogramma van Opwekking en daar kennen wij hem dan ook van. En daar heeft hij veel bijzondere preken gegeven. Dus ik ben ook heel benieuwd wat je vandaag met ons gaat delen.
Ja, dankjewel. Zo, zullen we tijd nemen om eerst God te vragen om een zegen over de woorden die ik ga spreken. Dus als het mijn woorden zijn, oh, dan gaan we allemaal onvervuld en verveeld weer naar huis. Maar als we God vragen om met zijn zegen te komen, dan denk ik dat het ons hart kan raken. Heer, we willen u danken dat we vanochtend hier bij elkaar mogen zijn om u te aanbidden, dat in de allereerste plaats, Heer. U bent God. U bent onze Heer. En Koning Jezus, we aanbidden u ook omdat u de weg bent gegaan die niemand anders kon gaan. U bent vanuit de hemel naar de aarde gekomen. U hebt uw leven gegeven. U bent gestorven aan het kruis, opgestaan uit de dood. En omdat u die weg gegaan bent, hebt u de naam gekregen die elke naam te boven gaat. Jezus Christus, uw naam is de Allerhoogste. En Geest van God, we vragen u om ons hart en ons denken te vullen. Dat de woorden die we horen niet alleen maar afgewogen worden aan klopt het wel? Wat vind ik hier eigenlijk van? Maar dat het woorden mogen zijn die lading krijgen vanuit u. En dat die lading ervoor zal zorgen dat ons hart in een sterkere verbinding komt met u en met elkaar. In Jezus' naam, amen. Amen. Ik wil graag een stuk lezen uit Hebreeën 12. Even kijken waar we deze precies neerzetten, want die gaat sowieso in de weg staan. Maar ik heb hem wel weer nodig, dat is dan irritant, hè? Een stukje uit Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3 ga ik lezen. En in Hebreeën 12, daar staat, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, want met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Hebben jullie dit kunnen volgen een beetje? Weet je nog waar de tekst over ging? Als je zo aan het lezen bent, ik weet niet hoe het voor jou is, maar als ik dan in de zaal zit, dan gebeurt het me regelmatig dat de spreker de tekst aan het voorlezen is en dat ik in het begin denk, ja, hier ga ik naar luisteren. En dan op een gegeven moment toch mijn gedachten een beetje afdwalen. En ik denk, oh, waar ging het ook weer over? Ik ga je helpen. Deze tekst wordt geschreven door iemand, we weten niet precies wie. We hebben geen idee wie de schrijver van de brief aan de Hebreeën is. Soms denk je, oh, dit is Paulus. Maar er zijn ook momenten dat je denkt, nee, dit kan Paulus niet zijn. Misschien was het een vriendin van Paulus, geen idee. Of een vriend, kan ook. Maar in ieder geval is deze brief geschreven aan mensen, en daar herken je misschien wel wat van, aan mensen die al best wel lang geloven in Jezus, en toch denken, moet ik dit wel blijven doen? Moet ik wel blijven geloven in Jezus? Want als ik kijk naar andere mensen, dan lijkt het wel alsof zij het beter voor elkaar hebben. Ken je dat gevoel? Dat je denkt, van mijn ouders heb ik geleerd, ik mag niet vapen of zo. Hoort dat bij het geloof? Weet ik eigenlijk niet eens. Maar ik mag niet vapen. En ik mag niet drinken. En oh ja, als je gelooft mag je ook geen seks hebben. Behalve als je getrouwd bent, dan ineens weer wel. En ik moet altijd mee op zondag naar de kerk en ik moet naar de jeugdgroep. En ja, dat is allemaal wel gezellig en zo. Maar als ik kijk naar mijn vrienden die zich nergens wat van aan hoeven te trekken, dan lijkt het soms wel alsof zij het veel leuker hebben. Zij hebben ook ouders, hè. Die zeggen ook dingen die ze niet mogen doen. Maar het lijkt soms wel alsof, omdat we geloven, er een paar extra regels bovenop komen, waardoor het leven gewoon een beetje saaier gemaakt wordt. Daar hadden de Hebreërs, waar degene die de brief aan geschreven had, hadden daar niet zozeer last van. Maar die waren opgegroeid als Joodse mensen. En als Joodse mensen hadden ze geleerd over, over de engelen. Ze hadden geleerd over de wet van Mozes. Ze hadden geleerd over wie Mozes was en over het beloofde land. Ze woonden ook vaak in het beloofde land. Niet allemaal, maar een groot deel wel. Ze hadden geleerd over de priesters en de koningen. Over de hoge priester. En ze hadden geleerd over dat je offers kan brengen. En dat God een verbond had gesloten met dat volk. Dat was hoe ze opgegroeid waren. En op een dag hadden ze Jezus leren kennen. En toen dachten ze, oh, nu gaan we Jezus volgen. En nu waren ze al een tijd Jezus aan het volgen. En ineens dachten ze, maar vroeger was het eigenlijk ook wel leuk. Vroeger had ik het eigenlijk ook wel naar mijn zin. En het is een beetje ingewikkeld nu. Want er zijn namelijk mensen die vinden dat ik niet mag geloven in Jezus. En daarom kan ik misschien wel beter het geloof in Jezus loslaten. Want dat het niet mag van Jezus betekende namelijk in de tijd van de Hebreeën dat het best wel kon gebeuren dat ze in de gevangenis kwamen. En er zijn best zelfs wel wat mensen ook vermoord omdat ze in Jezus geloofden. Dus de mensen waar de schrijver deze brief aan schrijft, die dachten, hey, maar als ik nou Jezus loslaat en terugga naar dat verbond dat God gesloten heeft, en terugga naar de wet en de offers, oh, dan hoef ik niet meer te vrezen voor mijn leven, maar dan mag ik nog steeds bij God horen. En ergens hadden ze het gevoel, misschien moet ik Jezus wel loslaten, want dan krijg ik daardoor een beter leven. En deze schrijver, die schrijft de brief en die zegt, jullie vinden de engelen bijzonder? Ja, terecht. Want de engelen zijn ook heel bijzonder. Maar Jezus is bijzonderder. Jullie vinden het beloofde land bijzonder. Jullie vinden Mozes bijzonder. Jullie vinden de wet bijzonder. Jullie vinden de priesters en de offers en het verbond bijzonder. Ja, terecht. Want dat is ook heel bijzonder. Maar Jezus is bijzonderder. En dan komt hij op een gegeven moment aan op een plek in zijn brief. Dan gaat hij schrijven over Abel. Kijk eens naar Abel, hoe hij leefde met God. Kijk eens naar Henoch. Naar Abraham en Sarah. Naar Mozes, naar de ouders van Mozes. Naar de profeten en de priesters. Kijk naar Isaac, naar Jacob, naar Jozef, naar Mozes, naar Rahab. Dat zijn allemaal mensen die leefden met God. En dan zegt hij, moet je eens voorstellen dat je bezig bent met een hardloopwedstrijd. En dat je dat doet in een stadion. En de mensen die ik net noemde, die zitten allemaal in dat stadion. En zij moedigen je aan. Nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn. Al die mensen die in dit boek beschreven staan, die zitten als een soort supporters op de tribune om je aan te moedigen. En te zeggen, ga door, hou vol, laat het niet los. Nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. En we moeten vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Wat is de wedstrijd die ook wij aan het lopen zijn? Het is een soort race waarbij het er niet om gaat dat je als eerste binnenkomt. Nee, vergelijk het maar met een amateurmarathon. Kijk, de profs van de marathons, die willen allemaal als eerste over de streep komen. En die zijn echt aan het strijden om te winnen. Maar de amateurs, nee, die rennen om een persoonlijk record neer te zetten. Heb ik gehoord. Maar die rennen om een persoonlijk record neer te zetten. En terwijl ze aan het rennen zijn, staan er allemaal mensen langs de kant. En die zeggen, kom op, ga door, niet opgeven. En zo zijn ook wij een wedstrijd aan het lopen. En die wedstrijd is om aan het eind van ons leven nog steeds vast te houden aan Jezus. En je moet je voorstellen dat we bezig zijn met die hardloopwedstrijd. En dat er langs de kant van de weg allemaal mensen staan. Allemaal mensen. Het Abel staat langs de weg. Stel je voor, Henoch en Mozes samen met zijn ouders. En ze staan langs de kant van de weg en ze zeggen tegen je. Hey, ik zie, je hebt het moeilijk. Je hebt het zwaar. Je staat op het punt om op te geven. Maar geef niet op. Want ja, vapen, super bijzonder. Ja, tuurlijk. Hartstikke bijzonder. Maar Jezus is bijzonderder. En stoer doen met je vrienden is super bijzonder. Daar weet ik dan wel weer wat van af. Super bijzonder. Maar Jezus is bijzonderder. En al die mensen staan langs de kant van de weg en ze moedigen je aan. En ze zeggen tegen je, kom op, hou vol, ga door, laat niet los. En dan zitten er achter jullie, zitten allemaal volwassen mensen, en denken, ja, goed zo, zeg het maar tegen ze. Dus ja, maar ze staan jullie ook aan te moedigen, hè? Kom op, ga door, hou vol, laat niet los. Want ook in jullie levens gebeurt het natuurlijk regelmatig dat je denkt, oh. Ja, echt waar, 6 dagen, schepping, ik weet het niet hoor. En is dat er dan voor nodig om echt achter Jezus aan te kunnen gaan, om dat te geloven? Oh, ik twijfel, ik weet het niet. Heeft er echt iemand 3 dagen in de buik van een vis gezeten? Ik twijfel eraan, ik weet het niet. En het risico is, niet dat je aan dat soort dingen twijfelt, want natuurlijk mag je aan dat soort dingen twijfelen. Daar mag je vragen over stellen, daar mag je onderzoeken. Daar mag je uitgebreid over twijfelen. Maar het risico is dat die twijfels ervoor zorgen dat je denkt, maar misschien is het leven wel makkelijker zonder Jezus. Herken je die gedachte? Je hoeft niet hardop te antwoorden, maar herken je die gedachte? Zal ik ze wat vertellen? Ik zit op dit moment in een periode in mijn leven waarin die gedachte best wel eens terugkomt. Ik ben zo dankbaar dat ik de Heer mag dienen. Maar als we zingen, I will make room for you to do whatever you want. Nee, even niet. Gewoon even niet. Sorry, Heer. En tegelijkertijd staan Abel en Henoch en Mozes met zijn ouders en Abraham, Isaac en Jacob, die staan langs de kant van de weg en ze moedigen mij aan. En ze zeggen, kom op, Joël. Niet loslaten, achter Jezus aangaan. Ja, het is soms makkelijker om te zeggen, ik stop ermee. Ja. Maar zij staan langs de kant van de weg en ze moedigen me aan. En ze zeggen, kom op. Geef niet op. Doorgaan. Het zijn geloofsgetuigen. En weet je wat het mooie is van een marathon? Die loop je niet in je eentje. En je loopt hem ook niet om die anderen eruit te lopen. Nee, je loopt voor je eigen persoonlijke record. En terwijl je bezig bent lopen, loop je naast iemand en je ziet, hey, die heeft het moeilijk. En dan kan je tegen die persoon zeggen, hey, kom op, niet opgeven. We doen het samen, kom op, we gaan door. Dus ik geloof dat die geloofsgetuigen, waardoor we omringd zijn, niet alleen maar de mensen zijn die hierin beschreven staan. Maar ik geloof dat die geloofsgetuigen hier zijn. Vanochtend. Kijk eens om je heen. Het is een beetje ongemakkelijk. Ja, natuurlijk. Maar in een marathon is het nog ongemakkelijker, want dan loopt iedereen er bezweet bij en dan heb je geen mooie make-up op. Maar gewoon kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen. Dit zijn de mensen die door God aan jou gegeven zijn. Dit is niet een groepje mensen die toevallig bij elkaar gekomen is, omdat ze ongeveer dezelfde liedjes leuk vinden. Dit is niet een groepje mensen die toevallig bij elkaar gekomen is, omdat ze het leuker vinden om in een hippe hal te zitten dan in een oud kerkgebouw. Dit is een groep mensen die door God aan elkaar gegeven is. En je zit hier en je denkt, nee, deze kerk hebben mijn ouders uitgekozen. Maar deze mensen zijn aan jou gegeven om tegen je te zeggen, kom op, hou vol. En misschien zeg je, ja, ik ben die wedstrijd nog niet eens aan het lopen. Ik ben nog even aan het afwachten. Ik ben nog even aan het nadenken, wil ik dit wel? Dat is leuk voor mijn ouders, laat hun maar lekker rennen, maar ik doe gewoon nog even niet mee. Dan zijn deze mensen aan jou gegeven om je te vertellen, het ziet er niet uit, maar het is het wel waard. Ja. Ja, dat heb ik als ik naar een marathon zit te kijken, dat ik denk, het ziet er niet uit, maar ze zeggen dat het waard is. Ik ben iemand die loopt in die wedstrijd achter Jezus aan. En deze zaal zit vol met mensen die lopen de wedstrijd achter Jezus aan. Laat eens zien, wie zegt, ik loop die wedstrijd? Ik loop die wedstrijd achter Jezus aan. Moet je eens kijken, man. Dit zijn allemaal mensen die die wedstrijd lopen. En ze zeggen tegen jou, hey, ik snap dat je twijfelt. Ik twijfel ook wel eens, maar ik ben aan het rennen en ik kan je zeggen, het is het waard. Ze moedigen je aan. De zaal zit vol met geloofsgetuigen die tegen jou zeggen, come on, achter Jezus aan. Misschien ben je nog niet begonnen, maar je bent niet te laat. Nee, kom mee. We gaan gewoon door met z'n allen, kom op. En misschien loop je hem al een tijdje en zijn er momenten dat je denkt aan opgeven. Kom op, zet op, achter Jezus aan. Want dat is het doel van de geloofsgetuigen. Laten we de blik gericht houden op Jezus. Hij is de grondlegger en voltooier van ons geloof. Laat tot u doordringen hoe Jezus stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. De zaal zit vol met mensen die naar je kijken, tegen je zeggen, kom op, ga door. Niet opgeven. En weet je, als deze mensen om zich heen kijken, weet je wat ze zien? Dan zien ze jou. Dus als jij de zaal in kijkt, zie jij die mensen. Maar als die mensen om zich heen kijken, dan zien ze jou. En zal ik ze wat vertellen? Ook zij hebben aanmoediging nodig. Ook zij hebben mensen om zich heen nodig die met hun meelopen en zeggen, kom op, laten we doorgaan. Laten we niet opgeven. Laten we achter Jezus aangaan. Hij is de grondlegger en voltooier van ons geloof. Wat betekent dat? Hij is ermee begonnen en hij is er aan het eind. Hij is er aan het begin en hij is er aan het eind. En dat hele stuk tussendoor, oh, ik heb nieuws voor je, daar is hij ook. Ja, kom op, ga door. Als die mensen om zich heen kijken, als je vrienden om zich heen kijken, als je ouders om zich heen kijken, als de andere mensen in de gemeente om zich heen kijken, dan zien ze jou. Dat betekent dat zij jou nodig hebben. Want een kerk met alleen maar volwassen mensen die elkaar aan zitten te moedigen, dat is wel gezellig. Maar juist een plek waar jonge mensen opstaan en zeggen, hé, ik doe mee met het aanmoedigen, dan staan er ineens hier drie meiden vooraan te zingen en zijn ze mij aan het aanmoedigen. Dank jullie wel daarvoor. Wat gaaf dat jullie op die manier mij aanmoedigen. En dan maakt het niet uit dat dat jonge mensen zijn. Net als dat het voor jou niet uitmaakt dat je jong bent. Oh, er is nog iemand in de Bijbel die dacht, misschien moet ik maar een beetje rustig aandoen, want ik ben nog jong. Zijn naam heb je misschien wel eens gehoord, hij heette Timotheus. En hij had een soort geestelijke vader. En zijn geestelijke vader was Paulus. En die schreef hem brieven om hem te bemoedigen. En in een van die brieven, 1 Timotheus 4 gaan we lezen, vers 12. In een van die brieven schrijft hij daar ook over. Hij heeft in de gaten, hey Timotheus, jij hebt het idee, ik ben misschien een beetje te jong voor de taak die ik heb. Timotheus was voorganger in een kerk. Hij was echt nog een jonge gozer. We weten niet precies hoe jong, maar waarschijnlijk ergens begin 20. Denken jullie, dat is toch helemaal niet jong? Nee, maar om voorganger te zijn wel. Dus hij dacht, hoe kan ik nou aan mensen van 40 en 60 en 70 gaan vertellen wat zij moeten doen? En dan schrijft Paulus aan Timotheus. Hij zegt, sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. Paulus die schrijft aan Timotheus en die zegt, hey, je bent misschien nog jong. En dan kan je wel eens het gevoel geven dat je nog niet helemaal meetelt. Oh, herken je dat? Nee, dit is de kerk van mijn ouders. Nee, als ik straks 20 ben, of als ik straks 30 ben, of als ik straks 40 ben, of als ik straks 50 ben, dan is het misschien logisch als ik. Maar Paulus die schrijft hier aan Timotheus en ik geloof dat dit een boodschap is voor alle jonge mensen. Die zeggen, ik weet niet, mijn tijd komt nog wel. Sta niemand toe dat hij op je neerkijkt omdat je jong bent. Dat is zo niet nodig. Nee, want ook als je jong bent, kan je een voorbeeld zijn in wat je zegt, in hoe je leeft, in liefde, geloof en zuiverheid. Waar je vanuit mag gaan is niet zozeer dat je dus wel mag zeggen, oh, en hier ben ik. En dat je jezelf extra groot maakt, dat is helemaal niet nodig. Want hij gaat verder, die staat helaas niet op het scherm, sorry. Maar hij gaat verder en dan zegt hij, in afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de schrift, op de prediking en het onderricht. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou onder handplegging heeft uitgesproken. Wat Paulus hier schrijft aan Timotheus. Hij zegt tegen hem, hey, gozer, jij twijfelt of je wel iets toe te voegen hebt omdat je nog jong bent. Maar dat is niet nodig. Dat is niet nodig omdat je wel iets in te brengen hebt. En niet alleen maar omdat jij zelf fantastisch bent. By the way, dat ben je. Je bent fantastisch. Maar je wordt zelfs extra fantastisch omdat je de Heilige Geest ontvangen hebt. En de Heilige Geest zichzelf in jou steeds meer wil laten zien. Je hebt gaven ontvangen van God om de gemeente mee te dienen. Ook als je jong bent, heb je iets toe te voegen. En hoor je bij de menigte geloofsgetuigen. En misschien staan er een aantal in het stadion, maar de meeste op dit moment lopen gewoon mee. En daarom mag jij een plek innemen en zeggen, ik word een aanmoediger. Ik word een aanmoediger. En dan maakt het me niet uit dat die kerel 41 is. Maar dan zeg ik tegen hem, kom op, volhouden. Niet opgeven. Want al het andere lijkt heel bijzonder. Maar Jezus is bijzonderder. En er zitten hier mensen en die denken, vertel het ze maar. Ik ben vanochtend niet alleen met een boodschap voor de tieners hier naartoe gereden. Deze gasten hebben je nodig. De mensen die naast je zitten, ze hebben je nodig. En misschien dacht je zelfs nog, oh gelukkig, de tekst gaat over jong zijn. Nou, ik ben niet jong meer. Nou, dit gaat niet over mij. Ik kan me zomaar voorstellen dat Paulus dan aan jou een brief zou kunnen schrijven, waarin hij zegt, sta niemand toe dat hij op je neerkijkt vanwege je hoge leeftijd. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld. In wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. En misschien zit je hier en zeg je, Joël, dat is allemaal prima. Ik ben gewoon lekker ergens in de 40. Dus ik ben niet jong, ik ben niet oud. Maar zou het kunnen zijn dat je intelligentie soms een belemmering is om uit te stappen? Dat je zegt, ik voel mij te dom. Wat heb ik nou te geven? Misschien zeg je wel, ik voel mij te slim. Ik heb het idee dat ik over de hoofden van andere mensen heen praat. Het lukt me niet altijd goed om connectie te maken. Misschien zeg je, joh, ik ben zo aan het worstelen om het gewoon maar rond te krijgen in mijn leven. Ik ben zo keihard aan het werk om voldoende geld te verdienen. Ik ben eigenlijk veel te arm. Misschien voel je je niet serieus genomen omdat je het idee hebt dat mensen naar jou kijken als te rijk. Heb je het idee dat mensen altijd alleen maar op je geld uit zijn? En merk je dat je afstand neemt en dat je niet uitstapt? Laten we eerlijk zijn, we hebben het vanochtend over jonge mensen. Maar ergens zit er in ons allemaal op de een of andere manier toch een blokkade om uit te stappen en te zeggen, maar ik sta op en ik word een aanmoediger. Joh, ik ben te verwond. Het lukt me niet. Ik zal je eens vertellen. Als mijn verwonding in bloed zichtbaar was, dan was ik aan het zwemmen geweest. Onze verwonding hoeft ons er niet van te weerhouden om uit te stappen in het vertrouwen dat God erbij is. En dat Hij tegen jou zegt, maar de mensen om je heen hebben je nodig. Sta op en wees een aanmoediger. Heere God, we aanbidden u als onze God. Jezus, we spreken uit, u bent bijzonderder dan wat we ook maar kunnen bedenken. En Heer, we hebben uw geest zo nodig. En geest van God, daarom vragen we u, vul ons hart, vul ons leven. En help ons om op te staan, een aanmoediger te worden. Amen. Amen.